Ja, staat hij nu aan? Nou goed, nu heb ik wel een redelijk harde stem, dus kom ik er wel boven. Maar fijn om weer bij jullie te mogen zijn. Het is echt weer een hele tijd geleden. Ik weet het niet hoe lang geleden, maar het kan zeker een jaar zijn of een half jaar. Ergens daartussenin. Ja, het is mooi om in het huisgezin van God te zijn. Ook hier in het noorden van Limburg. Wij wonen in het zuiden van Limburg. Maar hier in het noorden van Limburg is ook... Ja, er zijn zoveel plekken waar het huisgezin van God is. En ja, dan mag gehuild worden in het huisgezin van God. Er mag gezelligheid zijn. Dan mag je hart openstellen voor de Heer. Maar dan mag je ook zeker huilen. Dus dat is helemaal niet erg om wat tranen te laten. Ik hoop ook dat... het is eigenlijk wel mooi wat het gebed van Johannes 17... dat komt ook nog wel terug aan het eind van de preek... over dat de Heer Jezus de heerlijkheid bezit... die Hij ook graag met ons wil delen. En dat zegt Hij, ik verlang er zo naar om die heerlijkheid ook aan jullie te geven... waar ik nu in, of waar ik in bevind. Maar ik weet niet of dat aantal van jullie zijn misschien... ik zie daar ook een Joodse ster hangen... bekend met de Joodse feesten... Wie weet wat er vandaag en morgen voor feest gevierd wordt bij de Joden? Loofhutten nog niet? Nee, dat duurt nog even. Het is, ja? Ja, het is eigenlijk nieuwjaarsdag vandaag, dus eigenlijk vandaag op morgen. En dat is Rosh Hashanah in hun taal. En het wordt ook in Leviticus 23 beschreven als het bazuinfeest. En dat is eigenlijk wel heel mooi. Ik heb daar een keer een preek over gehouden. Misschien staat die al op internet. Dan kun je dat zoeken. Maar het is sowieso mooi om je daarin te verdiepen. Om ook de profetische lijnen te zien naar de toekomst. Want het eerste feest wat nog profetisch vervuld moet worden... is het bazuinfeest. En dat is het feest waarop Jezus zal terugkeren... en om zijn gemeente te halen. En dan zal de bazuin klinken en dan komt hij zijn gemeente ophalen. Dus dat is eigenlijk het feest wat profetisch nog vervuld moet worden. En... Nou, het leek me mooi om in ieder geval over de komst van onze Heer Jezus Christus iets te delen met jullie vanuit 1 Thessalonicenzen 5. En 1 Thessalonicenzen 5 vers 1 tot 11, dat is eigenlijk wat ik vandaag gewoon vers voor vers wat over wil delen. En ik denk dat het goed is om het gedeelte 1 Thessalonicenzen 5 even kort... Of niet kort, maar in ieder geval te lezen. En daarna zal ik er dus iets aan toevoegen. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders en zusters, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Wanneer zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hen overkomen, zoals de barensweeën, een zwangere vrouw. En zij zullen het beslist niet kunnen ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen. Maar laten wij waakzaam zijn en nuchter. Want zij die slapen, slapen 's nachts. En zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij, die van de dag zijn... nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Eigenlijk het kernvers, de climax, dat Hij ons dus in die heerlijkheid wil laten delen en dat Hij die wil geven aan zijn kinderen. Die voor ons gestorven is, Jezus Christus is voor ons gestorven, opdat wij, hetzij wij waken, dus hetzij dat wij nog in leven zijn, of hetzij dat wij ontslapen zijn, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens ook al doet. Nou, dat hoop ik dat ook zeker nu in deze coronacrisis gebeurt, dat u elkaar bemoedigt, elkaar versterkt, zoals dat laatste vers zegt. En ik was pas, een kennis van mij was hier in deze gemeente in de vakantietijd. En die was hier nog nooit geweest. En die zei dat ook, dat die toch dat proefde onderling. Die onderlinge liefde, de onderlinge gemeenschap. En dus dat is een compliment voor jullie als gemeente. Dat was iemand te gast hier met 4 kinderen. Misschien kunt u het nog herinneren, een paar weken geleden. En ja, die proefde daar iets van. Iets van die liefde, die onderlinge liefde. Dus dat is in ieder geval iets wat ook in vers 11 staat. We bemoedigen elkaar, bouw elkaar op. Dat is zo belangrijk, ook juist nu in deze crisistijden. En niet elkaar in de haren zitten, maar elkaar bemoedigen en versterken. Nou, de vraag, komt Jezus snel terug? Die hebt u misschien wel ook in de afgelopen tijd gesteld voor uzelf. Hè? Want toen de crisis begon, de coronacrisis, toen kwam die vraag zeker ook bij mij heel veel langs. Veel christenen onderling hadden het daarover. En ja, we dachten dat het inderdaad richting het einde ging. En we denken dat misschien nog steeds. Want als ik dat hier zo aan jullie zou vragen, komt Jezus snel terug? Dan denk ik dat ik 50 verschillende antwoorden krijg. Maar goed, er zijn mensen, ik noem zomaar even wat dingen die ik de afgelopen tijd gehoord heb, die zeggen van, nou, Jezus komt er heel snel aan, hè, want deze crisis is de voorweeën inderdaad. En nu gaan de weeën zich heel snel opvolgen en het zal heel snel gaan plaatsvinden. Of iemand die zei van, nou, door de 5G-netwerk, daardoor gaat het ook verspoedigd worden. We krijgen een nanochip binnenkort ingeplanteerd en ja, daarom zal het ook, we gaan echt richting het einde toe. Bill Gates gaat daarin een rol vervullen als de antichrist. Dat zijn allemaal dingen die ik gehoord heb. Hè. Dus ik zeg niet dat dat mijn mening is, maar even dat dat rondkomt. Maar weer een ander zegt, nee, dat kan nog niet, want eerst moet de gemeente opgehaald worden. Hè. Eerst moet 1 Thessalonicenzen 4, hè, dat gedeelte wat hier vooraan afgaat, dat de gemeente wordt opgehaald. En dat dan pas gaan al die dingen gebeuren. Nee, zegt weer een ander, eerst moet Israël tot bekering komen. Hè, dat staat ook geprofeteerd en dat zal ook gaan gebeuren. En ja, het kan dus nog niet, want eerst moet Israël de tot bekering komen. En weer een ander die zegt, nee, het is niet inderdaad dat Israël tot bekering gaat komen, maar eerst moet de antichrist zich gaan openbaren en moet de grote verdrukking. En wij als gemeente moeten daar ook doorheen. Dat is weer een mening wat ook genoemd wordt. Hè, de een zegt, dan moeten we wel doorheen. De ander zegt, nee, we hoeven er niet doorheen, we worden voor die tijd opgehaald. Nou, je hebt ontzettend veel meningen. En daarom troost het mij wat hier staat in vers 1. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, hè, dus de times en de dates, zegt een Engelse vertaling, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Het is als het ware dat hij zegt, en wat dat zegt hij in het vers daarna ook, die dag zal komen als een dief in de nacht. Maar hij zegt eigenlijk, Paulus, het is niet relevant welke datum er precies op de kalender van God staat. Het is niet relevant voor ons als christenen. Wat is relevant voor ons? Dat we gereed en gered zijn. En gered en gereed, in die volgorde. Eerst moet je gered zijn, eerst moet je zeker weten, 100% zeker weten, of dat jij inderdaad een kind van het licht bent, zoals dat daar daarna ook over gaat. En dan ben jij, als het goed is, ook gereed. En dan ben je een kind van het licht. En dan zie je er naar uit. Zoals die broeder die ik sprak, of waar ik een getuigenis van hoorde, die in de 80 is en die elke dag naar buiten kijkt van, Jezus, alsjeblieft, komt u vandaag. Mag het vandaag de dag zijn dat ik u ga ontmoeten. En die is helemaal niet bezig of dat het morgen of volgende week of volgend jaar gaat plaatsvinden, maar dat het alsjeblieft vandaag zal zijn. Kijk, dan ben je gereed. Dan heb je er zin in, dan heb je er, ja, zie je er naar uit om die heerlijkheid van hem te zien. En ja, het is voor u niet nodig dat men precies die datums, dat we daar heel erg mee bezig zijn. Maar we moeten echt, net als die wijze meisjes, gereed zijn en klaarstaan dat het vandaag plaatsvindt. En bij sommige christenen krijg je het idee dat ze zeggen, nou, ik hoop dat het nog heel erg lang duurt. En dat het alsjeblieft nog eventjes gaat duren. Nou, dat is geen goede houding. Hè? Jezus heeft in de gelijkenissen heel erg vaak gezegd, wees wakker, wees waakzaam en zorg dat je er klaar voor bent. En er was ook een klein meisje wat een keer op de zondagschool zat. En die, dat meisje dat hoorde dus dat Jezus er ook aankomt. Dat Jezus heeft gezegd, zie, ik kom spoedig. En dat heeft hij wel gezegd. Ik kom spoedig, maar wanneer, dat weten we niet. Maar ik kom spoedig. En dat meisje dat hoorde dat en die ging naar boven toe toen ze thuis kwam van de kerk of van de zondagschool. En ze rende naar boven, ze maakte haar koffer in orde en de tandenborstel erbij. En zij stond weer beneden met haar koffer en de moeder zegt, wat ga je doen? Ja, Jezus komt eraan. Dus we moeten klaarstaan. Kijk, dat is natuurlijk heel eenvoudig gedacht, als een kind geloven. Maar dat is als het ware wel wat je iedere dag, en ik moet het ook tegen mezelf zeggen, iedere dag jezelf moet jezelf moet voorhouden van, hopelijk is het vandaag de dag dat we meegenomen worden door hem. Dat we klaar zijn, hè, dat we om hem te ontmoeten. Nou, dan vers 2. Daar zegt hij, want u weet zelf dat die dag als een dief in de nacht komt. En dit geldt voor de ongelovigen, zullen we straks zien. Dat geldt voor de mensen die God niet kennen, die niet gereed en niet gered zijn. Ik ben een paar jaar geleden verrast door een inbraak in een schuur bij mij achter. En er was niet dat ik van tevoren een belletje kreeg van, hey, ik kom morgenavond, morgennacht kom ik bij jou in de schuur even wat dingen meenemen. Nee, ik kreeg geen appje of geen kaartje door de deur van dat die dief eraan zou komen. Een dief komt ongewenst en onverwacht. Hey, dat is het kenmerk van een dief. En daarom denk ik dat het zo genoemd wordt. Voor de ongelovigen, voor de mensen die God niet kennen, zal hij onverwacht en ongewenst komen. Maar voor ons, zegt hij verderop, geldt dat niet. En daar kom ik straks op terug. Want in vers 4 staat het dat wij kinderen van het licht zijn. Maar in vers 3, daar staat nog iets anders. Die dief in de nacht, dat is voor de mensen inderdaad die God niet kennen. Want wanneer zij zullen zeggen, vers 3, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën van een zwangere vrouw, en ze zullen het beslist niet kunnen ontvluchten. Op het moment dat de wereld zegt, het is safe, het is security, safety, dat zijn woorden die je deze dagen ook veel hoort, alles moet veilig zijn. Op het moment dat de wereld zegt tegen elkaar, het is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf overkomen. Het kenmerk van de valse profeten was in het Oude Testament dat ze altijd maar zeiden, vrede, vrede, geen gevaar, er is niks aan de hand. Alles is vrede en veilig, alles is all right. Maar toen kwam vaak het oordeel. Terwijl de valse profeten zeiden van, nee, het is allemaal in orde, het gaat allemaal heel erg goed. Toen kwam vaak Gods oordeel. En zo zal het ook zijn. De wereld zal plotseling overvallen worden, zoals wij plotseling overvallen werden door die crisis. Dit zal een veel heftigere crisis zijn. Een ramp, een afschuwelijke, in het Grieks staat daar een verwoesting, een crisis van ongekende weerga. En dat zal dus plaatsvinden op het moment dat we het allerminst verwachten. Jezus zegt dat ook, op het uur dat u het niet zou denken. Dus al onze berekeningen ten spijt. Het zal toch onverwacht zijn en ongewenst. Ja, tenminste zeker voor de ongelovigen. Het is te vergelijken met de barensweeën. Ik weet nog dat Gerdine bij een van de kinderen, wij hebben 4 kinderen, ook tijdens dat de weeën kwamen, zei van, kan dit alsjeblieft stoppen, want dit is te heftig. Nou, dat zal dus niet kunnen. En dat kan ook niet met een geboorte van een kind. Als dat eenmaal in werking is gesteld, dan kun je niet meer terug. En zo vergelijkt Paulus dat ook. De wereld zal overvallen worden met een ongekende barensweeën en die zullen de rampen beslist niet kunnen ontvluchten, staat hier in dit vers. Er is geen weg meer terug. Dan komt de wereld in een crisis die nog vele, vele, vele malen erger is als de crisis waarin we ons nu bevinden. En we hebben nu nog heel veel zegeningen. Maar dan zal de wereld overvallen worden en ze zullen het beslist niet kunnen ontvluchten. En als de wereld voor Gods rechtbank wordt gedaagd, dat is dan natuurlijk uiteindelijk waar het op uitloopt, dat oordeel. Al die oordelen, openbaringen, en die uiteindelijk leiden tot de grote rechtszaak, waarbij God orde op zaken gaat stellen. En daarvoor zijn die oordelen ook nodig, om zijn wereld terug te krijgen. En om orde op zaken te stellen, om alle onrecht aan de kaak te stellen. En om alle tegenstanders te gaan aanpakken. En ik weet niet hoe u dat, als u dat leest, als u thuis zo'n gedeelte leest over het oordeel en over hoe het afloopt met de ongelovigen, dan zouden we eigenlijk moeten huilen. Als we dat beseffen, dat onze lieve collega's, onze buren waar we zo goed mee kunnen opschieten, die God niet kennen, dat dit voor hen geldt, dat ze het niet kunnen ontvluchten, die grote ramp, dat ze voor Gods rechterstoel worden, of voor Gods witte troon worden geplaatst. En dat ze dan het oordeel niet kunnen ontvluchten. Het kan mij wel eens aangrijpen, maar veel te weinig. Het is een beetje zoals het lied wat Keith Green gemaakt heeft, dat we kunnen slapen in het licht. Wij zijn kinderen van het licht, maar we kunnen toch slapen. Als we dat beseffen, we beseffen het vaak gewoon niet. Dat mensen verloren kunnen gaan. In het eeuwige verderf kunnen komen. Dat zie je in 2 Thessalonicenzen 1 vers 9. je zou deze woorden eigenlijk niet met droge ogen kunnen lezen. Dus even een bladzijde verder, 2 Thessalonicenzen 1 vers 9. Zij zullen als straf het eeuwige verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Here en van de heerlijkheid van zijn macht. En zij zullen niet in die heerlijkheid gaan delen, maar ze zullen ver weg bij God worden weggestoten. Ze hebben God afgewezen, God zal hen afwijzen. Maar dat is zo aangrijpend. Nogmaals, die collega's of die mensen waar je zo goed mee kunt vinden, wat zulke lieve mensen zijn. Maar als ze God niet kennen, als ze God afwijzen in hun leven, zal God ook hen afwijzen. En ik weet niet of je wel eens de pijn van afwijzing hebt ervaren. Dat is verschrikkelijk. Als dat al onder mensen gebeurt en als de allerhoogste, allerheiligste God je afwijst, dat is al de hel. Dat is zo afschuwelijk. Maar nogmaals, dat kunnen we als christenen, daar mogen we best wel eens wakker van liggen eigenlijk, als we dat beseffen. Maar Paulus die zegt dan heel duidelijk in vers 4, maar u broeders bent niet in de duisternis, zodat die dag als een dief zou overkomen. Nee, wij zijn. Voor ons is die dag niet ongewenst en onverwacht. Nee, wij zitten daarop te wachten, zoals een bruid op zijn bruidegom. Wij zitten daar als het ware, ik heb een paar bruiloften meegemaakt de afgelopen tijd. Het zou afschuwelijk zijn als die bruid niet klaar zal zijn, niet er naar uitziet om zijn bruidegom te ontmoeten. Maar Paulus zegt heel duidelijk, jullie zijn anders. Jullie zijn daar wel naar aan het uitkijken. Vol verwachting blijf ik uitzien. Tot die dag eens dagen zal, zegt een oud lied van Johannes de Heer. En wij zijn te vol verwachting op het puntje van onze stoel. En nogmaals, ik zeg het ook tegen mezelf. Daar moeten we elkaar in bemoedigen, zegt Paulus. Daar moeten we elkaar in. We moeten ons niet met allerlei misschien complottheorieën bezighouden. Maar vooral in die komst van onze Heer Jezus Christus. Hè, dat Hij ons komt halen. Daar moeten we elkaar in aanmoedigen. En natuurlijk, daar kom ik straks ook op terug op die andere dingen. We moeten wel wakker blijven. Maar in elk geval, wij zijn degene die uitzien naar de komst van onze Heer Jezus Christus. U bent kinderen van het licht. Vers 5. Kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Ik vind dat een hele mooie definitie van een christen. Een kind van het licht. Dat is eigenlijk een geweldig. Hè? Dus als iemand een keer vraagt aan jou, wat geloof jij precies? Ja, ik ben een kind van het licht. Dat is eigenlijk mooier als christen, want dat zeggen we al zo vaak. En dat is een hol begrip geworden. Een kind van het licht, wat betekent dat eigenlijk? Nou, dat betekent dat jij een kind van het licht betekent eigenlijk dat je, dat God dwars door je heen mag schijnen en dat je puur en zuiver bent voor Hem. Niet volmaakt, hè? Dat wil dat niet zeggen, maar een kind van het licht is iemand waar Gods licht doorheen mag schijnen en heeft geschenen. En alle duisternis in jou is eruit gegaan doordat je dat licht hebt leren kennen, het licht der wereld. En is er, als het goed is, geen duisternis in jou? Is er niet iets wat jij wegstopt of wegmoffelt, of wat je eigenlijk niet aan je broeders en zusters hebt verteld? Nee, je bent een transparant kind van het licht. En als daar duisternis plekken zijn in je leven, dan zou ik zeggen, maak vandaag de dag gebruik van het feit dat je dingen in het licht kunt brengen. Met iemand die je vertrouwt, een broeder of een zuster. We kunnen daar na de dienst dat doen. Ik heb dat hier in deze gemeente ook meegemaakt. Dat mensen gewoon na de dienst even iets in het licht brachten. En dat is zo mooi. Want dan ben je gereed om hem te ontmoeten. Om mee te kunnen. En want het is een kind van het licht die laat in zich schijnen. Die is transparant tot op het bot. En die heeft niets te verbergen. Die doet niets stiekem. Nou, en ik heb al die jaren dat ik christelijk missionair werk doe, heel wat mensen meegemaakt, christenen die toch duisternis hebben meegenomen in hun leven. En altijd leidt dat tot problemen. Dus daarom, lieve broeders en zusters, ik zeg dit puur uit liefde. Breng dingen in het licht, zodat u daardoor vrij bent. Vrij van duistere plekken in je leven. En wij zijn allemaal vatbaar voor dingen die we toch stiekem gaan doen. Stiekem gaan wegmoffelen, met het gevolg dat het gewoon ellende brengt in je leven. Dingen die je, waar je voor schaamt als Jezus zou terugkomen. Er zijn er op dit moment dingen in je leven die je zegt van ja, als Jezus terugkomt, dan moet ik toch, dan zit dat er toch tussen. Nou, dat is precies een stukje duisternis. En wat God graag wil, dat je dat ook in het licht brengt. En want dat is ook wat Paulus hier zegt. Kinderen van het licht. U bent kinderen van het licht, kinderen van de dag. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen. Val niet in slaap. Asleep in the Light. Dat is een mooi lied om eens op te zoeken thuis. Asleep in the Light van Keith Green. Laten wij niet slapen, zoals die vijf dwaze meisjes. Want wij kunnen ook als christenen toch in slaap sukkelen. En we hebben elkaar ontzettend hard nodig. Dat zul je ook hier in dit gedeelte zien. Elke keer komt het woordje elkaar weer terug. En in vers 6 vind ik wel een mooie balans. Laten wij dan waakzaam en nuchter zijn. En dat heeft mij geholpen in deze crisistijden, met al die theorieën die op je afkomen. Waakzaam, dat betekent je moet je ogen en oren open houden. Je mag je best verdiepen in al die theorieën en al die dingen die dan voorbij komen. Het is ook wel eens goed om eens een hele andere kant te horen. Waakzaam zijn, zodat je op de hoogte bent, maar tegelijkertijd nuchter blijven. En je moet je niet door elke theorie in één keer weer laten meenemen en laten daar helemaal in vastbijten. Ik heb christenen ontmoet in deze crisistijd die zich helemaal ergens in vastbeten en die waren geen blije christenen meer. Ze straalden het niet meer uit, want ze zaten helemaal in angst. Dat was vooral met die nanochip waar dat over ging. En dat zou best kunnen zijn. Maar laten we waakzaam en nuchter zijn. Ook nuchter blijven, mensen, met twee benen op de grond. En niet door elke wind van leer, zegt Paulus, mee laten voeren. Maar nuchter blijven. Dus met andere woorden, niet bedwelmd raken. Maar nuchter. Jezelf onder controle houden. En niet elke persoon direct tot antichrist bombarderen. Laten we het maar gewoon waakzaam blijven. Maar wel ook nogmaals je niet laten meevoeren. Een dronken persoon, vers 7 zegt het ook, een dronken persoon, ja, die is dronken, die kan niet meer een rechte lijn lopen. Hier zie je allemaal lijnen op de grond, nou, die zal niet meer recht over de lijn kunnen blijven. Een dronken persoon. Maar iemand die nuchter is, die kan een rechte lijn blijven volgen. En dat is ook mijn verlangen voor mezelf en ook voor jullie, dat we gewoon op de rechte weg blijven. Niet laten laten afwijken, maar dat we gewoon ook juist in tijden van crisis rechte weg blijven. Richting het doel, de komst van onze Heer Jezus Christus. Nou, vers 8. Het is goed om dat nog een keer te lezen, maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn. Zegt hij het nog een keer, voor de tweede keer. Bekleed met het borstwapen van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid. Met de hoop op de volkomen verlossing als helm. Laten wij, hij zegt het hier weer, laten wij. Iedere keer noemt hij dat wij en elkaar. Bemoedig elkaar, houd elkaar wakker, houd elkaar nuchter. En we hebben elkaar zo ontzettend hard nodig. In de vers 11 zegt hij het ook weer, bemoedig elkaar. Dus het is echt iets wat ik jullie ook mee wil geven. Houd elkaar vast. En dat kun je op allerlei manieren. We zien het ook in onze gemeente in Bunde en Meersen. Er is gewoon een groep in de gemeente die niet meer komt, ook door de crisis, door gezondheidsredenen. En ook die moeten we vasthouden. Moeten we opzoeken, moeten we appen, moeten we mailen, moeten we bellen of doe wat. We moeten elkaar vasthouden. Juist nu. En vergeet ze niet. En denk niet, ach, die hebben te klein geloof, die komen niet naar de dienst of weet ik wat je allemaal voor gedachten kunt hebben. We hebben elkaar hard nodig, als een leger. En een leger moet samen strijden. En we moeten groeien, of de wapens aandoen, staat hier. Geloof, hoop en liefde komen hierin terug. En daarin moeten we ons bekleden met die wapens. Geloof, hoop en liefde. Geloof, vertrouwen. Hoop, dat is het wat ons te wachten staat, wat voor ons klaar ligt. Maar ook in liefde, voor God en voor elkaar. En dan komen we dus bij die climax van vers 9. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid. Het verkrijgen van de heerlijkheid, van de volkomen verlossing. We hebben net gezien, die ongelovigen worden weggestuurd. Maar die gelovigen worden in zijn heerlijkheid gebracht. En die worden in zijn heerlijkheid, mogen ze delen. Ze mogen, daarvoor zijn ze bestemd. Beseft u dat? Dat is eigenlijk uw bestemming. De bestemming die op uw leven ligt. Om die heerlijkheid waarmee de Heer Jezus op dit moment bekleed is en indeelt, daar mag u ook in delen. dat is zijn diepe verlangen, dat bidt hij in Johannes 17. Dat je ook mag delen in die heerlijkheid. En dat is eigenlijk ja, het heerlijkste wat je maar kunt bedenken. Hè? Dat je als kind van het licht, als je doodgaat, dat is niet dat je doodgaat, je gaat pas leven, dan begint het pas echt. En je gaat niet een donker gat in, maar je gaat het licht in. Je wordt als het ware, is het een lift naar een ander leven. Het verkrijgen van de zaligheid. En dan begint het pas. De dood is voor ons geen ramp. En stel dat we ziek worden en sterven, is geen ramp. Nee, dan begint het pas. Dan komt het heerlijkste nog. Het met hem zijn, zegt vers 10. Omdat we samen met hem zouden leven. Dat is het waarvoor we bestemd zijn. Om samen met hem te leven. Om samen te mogen zijn, om vol te zijn. Alle momenten van je leven, dan is er geen tijd meer natuurlijk, maar dan ben je wel 24 uur per dag, 7 dagen per week vol van hem. En hier op aarde word je vaak nog gehinderd door je eigen ik, door omstandigheden waarin je zit, door ziekte, door zorgen. En ja, als ik eerlijk ben, zijn het momenten dat je God ervaart, dat je echt vol bent van hem. Dat zijn momenten. Soms is dat veel, soms is dat minder en soms ebt het weg. Maar ik verlang er zo naar om volkomen verlost te zijn. En dat is wat hier staat. Daarvoor ben je bestemd. Verkrijgen van de zaligheid. Volkomen verlost te zijn van alle ellende en alle hindernissen eigenlijk. Om helemaal op hem gericht te zijn. Hier is het soms op een dag, maar heel eventjes. Maar dan volkomen overladen, overstelpt te worden met zijn glorie. Om je hele wezen vervuld te zijn met zijn heerlijkheid. En dan wordt het niet elke dag wat saaier, hè, dat je daar even vol van bent in de hemel. Maar het wordt elke dag, kun je niet voorstellen, rijker en heerlijker. Het neemt alleen maar toe, de heerlijkheid. Kun je wel eens over verwonderen dat God in staat is op dit moment miljoenen mensen al te vervullen op dit moment, hè, die vol zijn van hem. Dat er zoveel in God is, dat we nu al daar al zo vol van kunnen zijn. En dat hij straks tot in eeuwigheid zo'n volheid bezit, dus dat hij ons tot in eeuwigheid kan blij maken, gelukkig en heerlijk kan vervullen. Dat is ongekend. En daarom hebben we zulke kleine gedachten van God. Dat God ons kan laten overstelpen van vreugde. Nou, en daar kun je echt naar uitzien. Dat we gaan delen in die heerlijkheid. En of het nou... En er zitten hier broeders en zusters die ontzettend goed weten hoe dat allemaal precies gaat in de toekomst. Of dat we voor, of na of tijdens de grote verdrukking worden opgehaald. Maar één ding weet ik wel, we worden opgehaald. En hij gaat ons laten delen in zijn heerlijkheid. En dan, ik haalde net het lied al aan, hij zegt ook Johannes de Heer, vol verwachting blijf ik daarnaar uitzien. Tot die dag eens komen zal. Dat de heiland op de wolken weerkomt met bezuingeschal. Welk een vreugde zal dat wezen. Als mijn oog hem aanschouwen mag. Hier heb je hem door het geloof, zie je hem. Maar dan zie je hem van aangezicht tot aangezicht. Dat is de hemel. De hemel is niet dat je daar heerlijk kan uitrusten. Nee, want je gaat God dienen dag en nacht. Dus het wordt alleen maar drukker. Ja.
Hoe is in de Bijbel gelezen of zo dat the Lord will reign over the earth 1000 years?
Ja. Dat staat ons ook, het duizendjarig vrederijk.
Ja.
Ja. Ja, ik heb er ook een preek over op internet staan. Maar persoonlijk zie ik dat inderdaad wel dat het koninkrijk eerst nog op aarde zal zijn. En dat de gemeente dan al weg is. En dat die dan dus al in die heerlijkheid delen. Maar dat dus God met het volk Israël weer de draad oppakt. En dat hij daar dus inderdaad het koninkrijk mee zal. En dat hij dus Jezus koning zal zijn op aarde. En dat dan uiteindelijk na die 1000 jaar, dat dan zeg maar het eindoordeel is en al die dingen. Dus Openbaringen 20. Ja, maar kan je het, dus moet je bij YouTube intippen, komt er een 1000-jarig vrederijk? En dan, en er zijn ook meningen over verschillend, maar daar staat een preek van mij. En daar heb ik best wel vaak reacties op, dus ik denk dat het wel helderheid kan geven. Dus dat is ook nog iets heerlijks wat ons te wachten staat, of wat Israël te wachten staat en waar de gemeente ook een rol in heeft. En dat de gemeente vanuit de hemel mee zal regeren. Nou, hoe dat exact allemaal zal zijn, dat is nog best wel lastig. Maar dat is inderdaad wel ook wel eens goed om daarin te verdiepen. Maar voor ons geldt, wij zijn de gemeente. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, het lichaam. En wij zullen inderdaad ook dus delen in zijn heerlijkheid en in zijn majesteit aanschouwen. En dan zegt het lied, daar wil ik mee afsluiten, van Johannes de Heer. O, soms voel ik een sterk verlangen, heimwee in mijn hart ontstaan. Ik vraag mij dan af, dierbare heiland, bent u al op weg gegaan? Nee, het zal niet lang meer duren. En dit vind ik zo mooi. Hij verlangt nog meer dan wij. De bruidegom ziet er veel minder uit dan zijn bruid om elkaar te ontmoeten. Maranatha blijft ons wachtwoord voor een elk, maar ook voor mij. Nou, ik hoop dat ik, wat in vers 11 staat, dat ik u weer ook bemoedigd heb. En bemoedig elkaar daarom en bouw wel een de ander op om hierin ook mee bezig te zijn. Om elkaar daarin, als bruid, hè, jullie zijn de bruid, wij zijn de bruid. Om elkaar als bruid op die grote dag voor te bereiden en daarnaar uit te zien. En ja, ik hoop dat daar de preek ook voor gebruikt zal worden. Dat we in die vreugde van de Heere mogen wandelen. In Jezus' naam. Amen. Ik heb nog nooit koffie tijdens een preek gedronken, dus dat is heerlijk.